Wij waren de vorige keer in Malachi 3, in het bijzonder in vers 1. Een vers dat ook min of meer de kern vormt, de algemene strekking ook samenvat van dit Bijbelboek. Waar staat, zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan als hij verschijnt, want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des vollers, en hij zal zitten louterende en het zilver reinigende, en hij zal de kinderen van Levi reinigen, en hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver, dan zullen ze de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, als in de oude dagen en als in de vorige dagen. Tot zover. Het zal duidelijk zijn dat in deze versen, die ik nu gelezen heb, de eerste vier versen, duidelijk sprake is van de komst van de Messias. Niettemin wordt in het eerste deel van vers 1 gezegd, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en daarna en snellig zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt. Volgens de normale regels bij het lezen van de Bijbel vinden we hier een parallelisme, twee keer hetzelfde, en terwijl ik het las heb ik gezien dat in die vier versen dat nog wel een paar keer vaker voorkomt. Tweemaal hetzelfde, in twee verschillende zinnen, maar met dezelfde gedachte. Normaal zouden we dat ook in dat eerste vers moeten lezen. En dan zouden wij onder de engel die de weg bereiden zal dezelfde verstaan als de Heer die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds. In beide gevallen heet hij een engel, dus het kan al niet missen. Waren het niet dat wij de verdenking hebben dat dezezelfde uitspraak natuurlijk een uitspraak is over Johannes de Doper. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. En het blijkt dan dat Johannes de Doper eigenlijk een beeld is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Terwijl in datzelfde niveau de Heer Jezus zelf een beeld is van Christus. Dat wil zeggen de Heer in zijn tweede komst. Het is echt niet zo moeilijk. Johannes de Doper als beeld van de Heer Jezus in het verleden, in zijn omwandeling op aarde, en de Heer Jezus als type van de Heer Jezus, maar dan in zijn wederkomst. Christus noem ik dat gemakshalve. Want hoe dan ook, deze profetieën spreken wel degelijk van iemand die zou komen en die de weg van de Messias bereiden zou, maar dat is niet noodzakelijk de weg van Jezus. En ik heb u vorige keer laten zien dat als er iemand is die de weg van de Messias voorbereid heeft, dan was het de Heer Jezus in zijn eerste komst. Want hoe dan ook, eerst moest verzoening gedaan worden voor de zonden der wereld. De zonden der wereld moesten worden weggedragen, uiteindelijk aan het kruis van Golgotha. Er moest een einde gemaakt worden aan het oude verbond. En pas daarna zou de Messias kunnen komen, de middelaar van het nieuwe verbond, enzovoorts. Want het nieuwe verbond breekt alleen aan als het oude eerst beëindigd is. En u weet hoe het gegaan is. Toen het één keer zover was en het oude beëindigd was, is weliswaar de Messias verschenen. Maar slechts aan enkelen. Ik denk dat je 500 op één keer ook altijd nog mag categoriseren onder enkelen. Hij is een enkelen verschenen, alleen aan gelovigen. Maar meer opmerkelijk is dat hij dus niet verscheen, maar integendeel verdween. Vandaar dat de vraag of de Messias verschenen is, wat lastiger te beantwoorden is dan de vraag of de Messias gekomen is. Maar goed, bij beide vragen hebben we hetzelfde commentaar uiteindelijk. Hij stond op uit de dood, sindsdien bestaat of staat die Messias, zo kun je het ook zeggen. Je kunt het zeggen, sindsdien zit hij op de troon en daar ging het om, dat was beloofd was en dat is ook waardoor het nieuwe verbond dat aangekondigd was, is aangebroken. En waardoor de Heilige Geest is uitgestort, die was aangekondigd, enzovoort. Kortom, al die oudtestamentische beloften zijn vervuld in de opstanding van Christus. Maar te zeggen dat het gekomen is, of dat hij verschenen is, is een overstatement. En dan doen we het verhaal toch al wat geweld aan, want dat wacht inderdaad nog op de toekomst. Zoals je kunt zeggen dat de Heer Jezus in zijn eerste komst de weg bereid heeft voor de Christus. Alleen, die is niet verschenen, niet werkelijk tenminste, hij wordt ons gepredikt. Hij is ons geschilderd, volgens de woorden van Galaten was dat, hè? Die u tevoren geschilderd is, enzovoorts. Maar verschenen? Nee. En Petrus zegt in het algemeen degene die wij niet gezien hebben en nochtans lief hebben. En op hemzelf kan het niet eens van toepassing zijn, want hij had hem gezien. Meerdere keren, niettemin zegt hij, die wij niet gezien hebben en nochtans lief hebben, want dat is de norm. Wij kennen de Heer, maar hij verbergt zich. Wij kennen de Messias, maar hij heeft zijn aangezicht verborgen voor Israël, in bijzonder het Joodse volk natuurlijk, maar daarmee voor heel de wereld. En we stellen dan vast dat deze profetie over een wegbereider dus een dubbele vervulling gekregen heeft, of althans nog zal krijgen, want dat, zo kun je het ook nog zeggen. En ook een dubbele vervulling gekregen heeft, zoals dat met zoveel profetieën het geval is, als u mij vraagt, zo ongeveer met alle profetieën uit het Oude Testament die in het Nieuwe worden aangehaald. En dit is er zeker geen uitzondering op, het is er zelfs een goed voorbeeld van. Niettemin wordt een en ander in het midden gelaten, dat houden we altijd, ik geloof dat ik u dat ook gezegd heb, als in het Oude Testament de komst van de Messias wordt aangekondigd, vragen wij ons altijd ogenblikkelijk af, waar gaat het over? Gaat het over onze tegenwoordige tijd en de tijd waarin de gemeente verzameld wordt, of gaat het over de dagen van zijn wederkomst? En in werkelijkheid, moet ik u zeggen, wordt het onderscheid niet gemaakt. Dat wil zeggen, er is wel onderscheid, je kunt het ook terugvinden, maar het wordt niet gemaakt. Het onderscheid wordt pas gemaakt in de nieuwtestamentische leringen en uiteenzettingen. En zo is het hier ook. De woordkeus is daar ook aan aangepast. Namelijk wordt in het midden gelaten waar het precies over gaat. Maar ik zal proberen u daartoe te lichten. In elk geval, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Dat is op de Heer Jezus van toepassing, maar ook op Johannes de Doper en uiteindelijk ook op Elia. Maar dan ben je in hoofdstuk 4 vers 5. Dus één bladzijde verder. En daarna staat er, en snellijk, dat wil zeggen plotsklaps, onverwacht, zal tot zijn tempel komen die Heere die gijlieden zoekt. Hij zal tot zijn tempel komen. En u merkt toch hoe dubbelzinnig dat is, want we stellen ogenblikkelijk nu ook maar de vraag, hè, nu ik hem opgeroepen heb, gaat het over de eerste komst of over de tweede komst? Kan allebei. He? Dat is een goeie, toch? Want hij zal tot zijn tempel komen in de toekomst. Het is, zelfs de formulering is wat vaag, laat een boel ruimte. Hij zal tot zijn tempel komen, sterker nog, die zal in de toekomst gebouwd worden. In de 1000 jaren. Blijkbaar, volgens de laatste hoofdstukken van Ezechiël, zal een tempel zijn. En zelfs de zonen van Levi, Levieten, zullen daar dienst in doen. En daar gaat feitelijk vers 3 over. En wat er verder volgt, van ditzelfde hoofdstuk. Maar zo'n tempel zal er zijn. Begrijp je me goed? Niet in de grote verdrukking. Dat geloof ik niet. Bovendien, als er al een zou zijn, zou het moeilijk zijn tempel kunnen zijn. Als het gebouwd wordt door een ongelovig volk, kan het moeilijk zijn tempel zijn al. Maar zelfs dat geloof ik niet. Maar in de 1000 jaren zou een tempel gebouwd worden, wel degelijk. En als ik dit lees, denk ik altijd aan die, maar dat is ver gezocht natuurlijk, maar denk ik altijd aan Leviticus 12, waar geschreven wordt over de vrouw, die baart een mannelijke zoon, baart een zoon, een knechtje, en daarna is ze 7 en 33 dagen onrein, en tot het heiligdom zal zij niet komen. En hier staat, snellijk zal tot zijn tempel komen, enzovoort. En daarom Leviticus 12 betekent het simpelweg dat Israël, nadat het dat knechtje gebaard zal hebben, en dus na de opname van de gemeente, 7 en 33 jaren, niet dagen, maar nu jaren, onrein zal zijn. De 70ste week van Daniel namelijk is 7 jaren. En dan blijkbaar nog 33 dagen, dus dat is nog 33 jaar, logischerwijze. En dan staat er, tot het heiligdom zal zij niet komen. Dat kan alleen maar betekenen dat er dus geen tempel gebouwd wordt nog in die dagen. En dat dat dus pas gebeurt nadat de Satan gebonden is geworden. Tot het heiligdom zal zij niet komen. En die term kan betekenen, zo van, ik ben er niet toe gekomen, of ik kan er niet toe komen, betekent, ik begin er nog niet aan. En dat betekent het daar blijkbaar ook, tot het heiligdom zal zij niet komen, namelijk er wordt nog geen tempel gebouwd. Maar hier staat, snellijk zal tot zijn tempel komen die Heer die gij lieden zoekt. Als het over zijn wederkomst gaat, inderdaad, dan zal hij komen en hij zal ook tot zijn tempel komen. Hij zal alsnog gebouwd worden. In het begin van de 1000 jaren, blijkbaar. Maar als het over zijn eerste komst gaat, is er geen enkel probleem, want hij is tot zijn tempel gekomen. En tot de bouw van die tempel. Want die tempel, dat is uiteraard de gemeente, en dus dat zijn wij als gelovigen. 1 Korinthe 3, 1 Petrus 2, Efeze 2, noem maar op. Een tempel, gemeente gebouwd als een tempel op het fundament dat gelegd is, en als levende stenen samengevoegd tot een tempel, tot een koninklijk priesterdom, enzovoort, zoals Petrus dat dan beschrijft. Kortom, het is in beide gevallen waar. Sinds zijn eerste komst kwam hij tot een tempel, was het resultaat ervan, namelijk de gemeente. Als deze gemeente van de aarde weg is, dan zal daarna alsnog een wat tastbaarder tempel gebouwd worden op aarde. Het is in beide gevallen waar. En voor zover beloofd is dat de Messias één tempel zou bouwen, doet hij dat dus ook. En zal hij dat doen. En het is beloofd, want het ligt vast in het zogenaamde Davidisch verbond. In 2 Samuel 7, waaraan David een zoon beloofd wordt, die inderdaad voor de naam des Heren een huis zou bouwen. En ook daar vind je een dubbele toepassing, want een poosje later kom je terecht in de geschiedenis van Salomo, en dan wordt de tempelbouw door Salomo beschreven, en er staat erbij dat het de vervulling is van wat de Heer aan David beloofd had, namelijk dat zijn zaad na hem zou een tempel bouwen enzovoort. En u en ik weten dat dat toch niet de uiteindelijke vervulling was. Het valt wel in het kader, in het raam, heet zoiets, van die profetie. Het is dus, de Bijbel beschrijft het daarom ook als vervulling daarvan, maar niet als de voltooiing van die vervulling uiteraard. Want er komen dan toch nog minstens twee andere. De een is de bouw van de gemeente in onze dagen, en de andere is de bouw van een letterlijke tempel straks in de 1000 jaar. Het wordt niet nader gespecificeerd, kan allebei. Het was immers afhankelijk van het geloof of het ongeloof van het Joodse volk. Goed. Snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heer die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds. Wel, of men hem zocht, is de vraag. Want u weet, vooral in de voorgaande verse, in het eind van Malachi 2, wordt beschreven dat het Joodse volk eigenlijk helemaal de Heer niet verwacht, en helemaal niet verwacht dat de Heer wat doen zou, en zeker niet dat hij een oordeel zou brengen. Maar de andere kant van het verhaal is dat nou eenmaal kenmerkend essentieel is van het Jodendom dat men de Messias verwacht. Ik doe er altijd wat cynisch over, dat weet ik. En ik doe het nu dus maar weer, men verwacht de Messias en dat moet ook vooral altijd zo blijven. Men verwacht hem niet echt. Er zijn natuurlijk enkelingen, maar die reken ik niet, hè. Generaliseren hebben wij vroeger geleerd, het is nou verboden geloof ik, maar wij moesten het vroeger allemaal leren, generaliserend. Dus in het algemeen gesproken, men verwacht dat de Messias komt, maar men hoopt dat hij nooit komt en men rekent er ook niet mee. Het is gewoon een aardig item van een religie. Ik hoorde laatst nog iemand zeggen, dat was een Nederlands politicus geloof ik. Die zei, ja, je moet toch als politieke partij, moet je wel streven naar bepaalde idealen. Idealen liggen weliswaar achter de horizon, maar bedoel dus, die zijn niet te bereiken, maar daarom moet je wel in die richting koersen. En zo is het ook in het leven. Heel wat idealen, nou ja, de echte idealen zijn ook inderdaad niet bereikbaar, maar daarom kun je wel die richting op koersen. Dat zou je doen namelijk, was de bedoeling. Nou goed, maar met Gods beloften ligt dat anders. Dat zijn niet idealen, dat zijn vastgelegde beloften Gods. En als die zegt dat een Messias komt, dan komt hij. Whenever. Wanneer dat ook zij mogen. Dat staat ook aan het eind van deze pericoop feitelijk in vers 6. Want ik, de Heer, word niet veranderd. Hetgeen betekent dat hij zich houdt aan zijn woord en dat het dus vervuld zal worden. En dus, als er staat in vers 1, die Heere die gij lieden zoekt, een beetje sarcastisch is het wel, denk ik. Die Heer die gij lieden zoekt, die gij verwacht. Of ze hem echt verwacht is nog maar de vraag. Wellicht dus in de praktijk helemaal niet, maar zegt de heer, hij komt wel. Zie. En dat geldt voor het Jodendom net zo goed. Men zegt te verwachten dat de Messias ooit een keer zou komen, maar o schrik, hij komt ook inderdaad. En dat is wat deze versen naar voren brengen. De heer zegt, maar ik kom inderdaad. Maar daar zul je nog van schrikken. Dat staat dan in vers 2 pas, dus blijft er geen in vers 1. Spoedig zal, snellig zal tot zijn tempel komen de Heer die jullie zoekt. Te weten, de engel des verbonds. Dat is ook een prachtige uitspraak, de engel des verbonds. Want normaal gesproken begrijpen we waar het over gaat, toch? De engel des verbonds, dan weet je toch wie dat is, de engel des verbonds. Dat is de Heer zoals hij als engel verscheen in oud-testamentische tijd. En onder die naam, Heer, de Heer, Jehovah. De engel des Heren, ook genoemd de engel des verbonds, ook genoemd de vorst van het Heer des Heren, of soms ook maar, soms maar gewoon een man. Hij komt in elk geval, maar het is de verschijning dat we een andere term gebruiken. Hij is het beeld van de onzienlijke God en eventueel het afschijnsel van Gods heerlijkheid. In het Oude Testament is dat gewoon de engel des Heren. In het Nieuwe Testament en sinds de opstanding van Christus is dat de Heer Jezus Christus. En hij is dus dezelfde. Want hij beantwoordt aan de profielschets, heet zoiets, in modern jargon. Hij is het beeld Gods. Maar hij wordt voor de gelegenheid ook genoemd engel des verbonds. En dat is wel een aardige. Want wat die kon doen, die engel des verbonds, die boodschapper des verbonds. En als je hem zo leest, dan stel je meteen de vraag, wat komt hij doen? De engel is boodschapper. De boodschapper des verbonds. Wat komt hij doen? Als de Messias komt, wat komt hij dan doen? Hij heet engel des verbonds. Wat komt hij doen? Een nieuw verbond sluiten dus. Hè? Nou, een einde maken aan het oude, maar het hoeft niet geboodschapt te worden als zodanig. Wat er geboodschapt zou worden, in de Statenvertaling is dat nog steeds een goed Nederlands woord, wat er geboodschapt zou worden, is de blijde boodschap. Die van het nieuwe verbond. Een term trouwens, die voor de gelegenheid misschien ook wel ontleend is aan Jesaja 40. Want in Jesaja 40 werd immers aangekondigd de komst, zeggen wij, van Johannes de Doper. Met dezelfde strekking als die profetie in Malachi 3 vers 1. Namelijk, het is Johannes de Doper, maar als je het niet wist zou je denken dat het de Heer zelf is. En het is ook zo. In zijn eerste komst, de stem des roependen in de woestijn. Enzovoorts. En daarna staat er in vers 8, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat. Of eigenlijk gewoon staat. In der eeuwigheid, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Dat is één woord. Gij verkondigster van goede boodschap. Gij evangeliste. Heb je die? In het Grieks. En in het Nederlands voor mijn part. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Nog een keer. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt op de steden van Juda. Hier is uw God, enzovoort. Heb je die? De goede boodschap is, dubbele punt, hier is uw God. Kortom, de blijde boodschap, de goede boodschap, dezelfde, de blijde boodschap, is dat de Messias gekomen is. Hier is de Messias. En hij is inderdaad uw God. Iets dat de Joden ook ontgaat, omdat er geen plaats heeft in een Joodse, judaïstische traditie. In de Bijbel leidt er geen enkele twijfel dat er nog steeds 2 Samuel 7, dat de zoon van David die die tempel zou bouwen, tevens de zoon van God zou zijn. Want dat staat erbij. Hij zal mij tot God zijn. Hij zal mij tot zoon zijn, staat er. En ik zal hem tot God zijn. Zoek het maar eens op. 2 Samuel 7. Ik kan niet missen, anders Psalm 89, waar je een uitgebreid commentaar erop vindt. Kortom, de term engel des verbonds betekent feitelijk boodschapper des verbonds. En daarna vraag je, welk verbond is het dat? Wel, als die boodschapper de Heer Jezus Christus zelf is, dan is dat verbond uiteraard het nieuwe verbond dat aan zou breken. Bovendien, dat was wat er beloofd was. Of geen twijfel over het bestaan. Men verwacht de Messias, hij komt ook, hij wordt ook genoemd Engel des Verbonds en daarom degene die het evangelie brengt, uiteraard. De getrouwe getuige, zei Johannes in Openbaring 1 bijvoorbeeld. Spoedig of snel zal tot zijn tempel komen die Heer die gelieden zoekt te weten, de Engel des Verbonds. De vraag is nog bovendien, en gaat dit over de eerste komst of over de wederkomst? En het antwoord is uiteraard beide. Want in beide gevallen werd het evangelie gepredikt. Met bijbehorend resultaat, een verschillend resultaat. Sinds de eerste komst met een hemelse uitwerking, sinds de wederkomst met een aardse uitwerking. Maar goed, hetzelfde beginsel. De Engel des Verbonds aan de welke gij lust hebt. Dat wil zeggen, dat is hetzelfde als die gij lieden zoekt. De Heer die gij lieden zoekt uit dit vers is hetzelfde als de Engel des Verbonds aan de welke gij lust hebt. De Heere zelf, Jehovah, is de Engel des Verbonds. En die gij zoekt is hetzelfde als aan de welke gij lust hebt. Die gij verwacht is in het algemeen de strekking. En daarna staat er, ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Wat ook had kunnen zijn natuurlijk, zie ik kom. Wat staat in de derde persoon, omdat het verwijst naar de Heer en de Engel des Verbonds uit de voorgaande zinnen. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Dat is het antwoord, althans een antwoord, op de vraag aan het eind van hoofdstuk 2, dat wil zeggen 1 vers eerder. Waar is de God des oordeels? Dat wil zeggen, die komt toch niet. God ziet niet, God hoort niet, God reageert niet, men heeft er verder niks aan, enzovoort. Men kan, er staat zelfs, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heren en hij heeft lust aan zodanige. Dat is de conclusie die de mens trekt op grond van wat hij waarneemt. Maar het is niet waar. En zo zit het bij alle menselijke zogenaamde wetenschap en filosofie. Hij ziet wel dingen, maar hij kent de waarheid niet. Want wat hij ziet, heeft een plaats in het grote geheel. Maar het grote geheel kent hij niet. En daarom blijft hij met de loose ends zitten, heet dat, hè. Met de losse puzzelstukjes die je niet plaatsen kan. Of die je aan elkaar forceert om het kloppen te krijgen. Maar het antwoord op de vraag, waar is de God des oordeels, geeft de Heer zelf in 3 vers 1 aan het eind van vers 4. Hij komt. Wie? De God des oordeels. De Heer die gelieden zoekt, de Engel des Verbonds. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. En Heere der Heerscharen is nog een antwoord op de vraag, wie komt er? De Heer der Heerscharen, Heer der Heerscharen zeg ik altijd, is een term waarbij Jehovah verbonden wordt, niet maar met Israël, maar met alle volkeren. Heerscharen betekent zoveel als menigten. En het is een term die breder is dan Israël. De Heer over heel de mensheid dus. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Hij zal tot zijn tempel komen. Dat is wat beloofd was. Hij is de Engel des Verbonds, want een nieuw verbond is wat er beloofd is. Allemaal tot je dienst. Vers 2. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen? En nog een keer. Wie zal bestaan als hij verschijnt? Let op die parallellen steeds, hè? Twee keer hetzelfde, achter elkaar. En als je dat toepast ook op het begin van het vers, dan begrijp je dat die engel die voor zijn aangezicht de weg bereidde, zou ook gewoon dezelfde is als de Heer die spoedig tot zijn tempel zou komen. Maar goed, daar ga ik nou verder niet meer op in, moet maar duidelijk zijn. Hij komt, degene die men verwacht, maar abusievelijk verwacht men de Messias alleen voor zegeningen die hij brengen zou. Dat is ideaal. En dat is wat de mens vandaag moet geven, morgen wordt het beter. Nou ja, overmorgen. Het kan nog wat langer duren, maar positief blijven moeten we van Dr. Schuller, want de man heeft niet altijd ongelijk, denk ik altijd. Dat is waar hoor, heel positief, dat is echt waar, je moet positief blijven, maar zonder de Heer heb je daar niks aan. Dat is wat ik tegen de man terug zeg dus. Maar goed, hè? We blijven positief. Jawel, Joden ook wat dat betreft. Maar niet in staat, wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? Want men vergist zich, de Heer zou komen om te oordelen. Zeker wel. Wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Volgende vraag, gaat het over zijn eerste komst of over zijn wederkomst? Nou, langzamerhand. Denk je? Ja, weer beide. Weer beide. Weet je wat ik zo opmerkelijk vind aan het vers? Wat er niet staat, dat vind ik het meest opmerkelijke. Dat mag niet, dat weet ik, dat is niet eerlijk. Dat hoort niet zo, maar toch. Ik zeg altijd, op de duur krijg je daar een neus voor. Dan ruik je als het ware van, hé, wat staat er eraan? Wat is er aan de hand? En wat staat er nou zo aan? Vers 2, maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen? Hoezo dag zijner toekomst? Heet dat niet gewoon de dag des Heren? Of zo? Meestal? Nou, meestal wel, denk ik. Of een synoniem daarvan. Waarna de vraag is, maar waarom staat dat er niet? Waarom wordt er iets anders? Hè? Ja, goed, maar waarom staat er niet dag des Heren? Ik begrijp je maar goed, dit zijn niet helemaal 100% sterke argumenten. Want wij maken niet uit hoe de Heer het zelf formuleert in zijn woord. En je kan het inderdaad ook zo zeggen. Maar waarom staat er niet dag des Heren? Antwoord, omdat dag des Heren specifiek de aanduiding is voor de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus. Want de dag des Heren zou aanbreken aan het eind van de grote verdrukking over de Joodse natie. Volgens Joël 2 en Matthäus 24. De zon zal veranderd worden in bloed. De zon zal verduisterd worden. De maan zal veranderd worden in bloed, of wat er bestaat. Sterren zullen van de hemel vallen eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En Matthäus 24 zegt, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal het schijnsel niet geven, enzovoorts. En dus begint dan de dag des Heren. Zoals synchronisatiepunt. Maar dat is nog steeds toekomst, die dag des Heren. Zie? En ik denk dat het daarom zo niet staat. Hoe voor de hand het ook gelegen zou hebben. Maar aangezien het gaat, dat blijkt uit het verband, wel degelijk ook over de eerste komst van de Heer Jezus, kan die term niet gebruikt worden. En dus heet het de dag zijner toekomst. Begrijp je me goed, dat woord toekomst, dat kom je het Nieuwe Testament daarna ook tegen. En dan is het nog steeds toekomst, dat wil zeggen. Heeft het van doen met de wederkomst van Christus, maar vergis u niet, dat woord toekomst in de Statenvertaling heeft de betekenis van aanwezigheid, en wij weten dat hij in het verleden inmiddels aanwezig was, en in de toekomst ook aanwezig zal zijn, daarom heet het de toekomst van de Zoon des Mensen, alleen in onze dagen is hij niet aanwezig. Dat geeft niks hoor, want wij zijn toch afwezig. Hebben die nog? Hij is niet aanwezig op aarde, maar dat geeft niks. Wij zijn met hem gezet in de hemel. Dus wij, voor zover hij hier niet aanwezig is, maakt het niks uit. Wij zijn toch hier ook niet. We zijn afwezig namelijk. We zijn daar, die heb ik toch, hè? Nou goed. Maar de dag zijn de toekomst kan dus zijn in verband met zijn eerste komst, een onmiddellijke resultaat daarvan. Maar het kan net zo goed zijn in zijn wederkomst. En het is allebei uiteraard. En voor zover het gaat over de dag des Heren, en dus over de toekomst zou je eigenlijk Zefanja moeten lezen. Want gek genoeg, dat is maar een heel kort boekje. Een paar bladzijden eerder. Maar daar kom je de dag des Heren tegen onder allerlei synoniemen. In elk geval in Zefanja 1, vers 14, vanaf vers 14... Misschien al eerder, maar dat weet ik zo gauw niet. Ja, vers 7 al, ja. Zefanja 1, vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid, hij heeft zijn genodigden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren, dat ik bezoeking zal doen over de vorst en over de kinderen des konings en over alle die zich kleden met vreemde kleding, enzovoort. Vers 14 dan maar. De grote dag des Heren is nabij, hij is nabij en zeer haastende. de stem van de dag des Heren. En dan vers 15, die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid, een dag der bazuinen des geklanks, en zo verder. En daarna heet het in 2 vers 2 weer de dag van de toorn des Heren, enzovoorts. Die dag des Heren is dus gewoon het oordeel dat de Heer brengt in de eerste plaats over Israël. Ook in Zefanja is sprake van precies dezelfde omstandigheden, want daar staat ook in Zefanja 1 vers 12 dat zij zeggen aan het eind van het vers: de Heren doet geen goed en hij doet geen kwaad. Dat lees denk ik altijd, zo'n hond heb ik ook eens gehad. Hij doet niks dus, hè? Nee. Hij ligt op de bank meestal. Hij doet geen goed en doet geen kwaad. En zo beschouwt men God, je hebt er niks aan. Je hoeft er ook niet bang voor te wezen, hij doet niks. En dan komt daar ook het antwoord in Zefanja. Dat de Heer zegt, nou, wacht maar af. Ik kom wel degelijk, en dus wordt die term dag des Heren daar gebruikt en allerlei toelichting daarbij, zodat de schrik je om het hart zou moeten slaan, eigenlijk. Zo'n oordeel zal komen. Maar zo'n oordeel, of een oordeel van God, is wel degelijk gekomen ook sinds zijn eerste komst. Vandaar dat er staat, wie zal de dag zijn de toekomst verdragen, in Malachi 3 vers 2. En wie zal staan blijven, bestaan, wie zal staan of staan blijven als hij verschijnt, want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des vollers. Als de Heer komt namelijk, zal hij wel degelijk oordeel brengen, en niet alleen in zijn wederkomst, meer in het bijzonder in de grote verdrukking, die in alle hevigheid over de Joodse natie zou komen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem, maar ook in zijn eerste komst is een oordeel van Gods wegen gekomen, die dan toch in ieder geval ook uitliep na een belegering van Jeruzalem van een jaar of drie, maar ik weet niet precies hoe lang het was, maar van enige jaren, en die uitliep op de verwoesting van Jeruzalem. In officieel het jaar 70 van onze jaartelling. Niet dat het om het jaartal gaat, maar dan weet u wat ik bedoel. De verwoesting van Jeruzalem. Er is een oordeel gekomen over de Joodse natie. En het Joodse volk is verstrooid geworden onder alle volkeren. Gelijk het is ten deze dagen, min of meer althans. En ik zeg min of meer. Ik verzwak dat weer natuurlijk, maar ik had het eigenlijk niet moeten doen. Natuurlijk bestaat er in onze dagen een Joodse staat, maar hoe Joods is de Joodse staat, dat weten we ook niet helemaal precies. En bovendien, wat er in onze dagen is, dat is niet de norm voor de afgelopen 2000 jaar, om zo te zeggen. De situatie was dat er geen Joodse staat was, en geen Joods Jeruzalem, enzovoorts. En de tegenwoordige Joodse staat is de aanleiding tot de wederkomst van Christus enerzijds, maar anderzijds natuurlijk tot die grote verdrukking die juist over een ongelovige Joodse staat zou komen. Maar waar het om gaat, is dat Jeruzalem wel degelijk verwoest is en het Joodse volk verstrooid is onder de volkeren. En de Joden spreken in dat verband ook inderdaad over ballingschap. Wij noemen het diaspora, met de Griekse term. De Joden noemen het gewoon galut, dat wil zeggen de ballingschap. En ze hebben hem ook een naam gegeven, want die kennen de Egyptische ballingschap. Dat was nog in de dagen van van Jozef tot Mozes, zal ik maar zeggen. En daarna de Assyrische ballingschap van de 10 stammen, de Babylonische ballingschap van de 2 stammen van Israël, en daarna de Edomitische ballingschap in onze bedeling. De Edomitische noemen ze die. Ik heb nooit helemaal begrepen waarom. Waarschijnlijk omdat het land in de macht, over het algemeen in de macht lag van de Arabische volkeren. Het Turkse Rijk, of hoe ze maar heet in de loop der tijd. Toch? Nee, die huidige muren van het huidige oude Jeruzalem stonden er heus niet in de dagen van de Heer Jezus. Die zijn pas in de 6e, 7e eeuw. Ik ben heel slecht in jaar. 1600, die weet ik al wel. Maar verder weet ik het niet. Maar 6e, 7e eeuw gebouwd door de een of andere. Dat moet 7e eeuw geweest zijn dan, door de een of andere Mohammedaanse kalif. In de 6e eeuw had je nog geen Mohammedanisme, geloof ik. Dus dat kan dan niet. Maar vooruit. Dat is echt waar. Deze oude stad is alweer een herbouwde stad, maar in de handen van Arabieren en dus vanuit Joods standpunt in de handen van Edomieten. En daar zal de naam Edomitische ballingschap wel vandaan komen. En die bestaat nog steeds. Nou goed, zo'n oordeel is gekomen bovendien. En dat oordeel in de toekomst in de dag des Heren zou niet alleen komen over het Joodse volk of eventueel over Israël. Voor zover er wat anders is, maar zou komen over alle volkeren, over heel de aarde. En in de eerste komst van Christus is zo'n oordeel ook gekomen. Gepaardgaande met de prediking van het evangelie, maar zo'n oordeel is gekomen en dat oordeel rust nog steeds op de volkeren. Je zou het ook een vloek kunnen noemen, en dan heb je hem ontleend aan Malachi 2 vers 2... Indien gij het niet zult horen en indien gij niet zult ter harte nemen, dat wil zeggen niet tot geloof zult komen, zo zal ik de vloek onder u zenden. Ik zal uw zegeningen vervloeken, ja, ik heb ook al reden elkeen dezelfde vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. En dat is een situatie zoals wij die in onze dagen kennen, waarbij in de eerste plaats het Joodse volk, tot wie dit gezegd wordt, leeft onder een vloek. Maar in de tweede plaats natuurlijk, alle volkeren leven daaronder. Want Israël, en in bijzonder het Jodendom, uit die tijd tot in onze dagen, wordt beschouwd als de eersteling onder de volkeren, de eerstgeborene onder de volkeren. En de vloek over de eerstgeborene rust uiteraard dan over allen, over de hele menselijke familie. En daar gaat het maar om. Echter, ik noem dat, want het is niet een Bijbelse term, ik waarschuw u. Ik ben me dat ook altijd bewust, daarom zeg ik het ook altijd, maar echter het oordeel waarover we dan spreken sinds de eerste komst van Christus, noem ik een passief oordeel Gods, in tegenstelling tot het oordeel dat in de toekomst over Israël opnieuw, het Joodse volk, en over de volkeren zou komen, want dat is een actief oordeel van God. En het actieve oordeel hoef ik niet uit te leggen, dat betekent gewoon dat God iets doet en grijpt in. Daarom heet het ook zijn wederkomst of zijn toekomst, en dus zijn aanwezigheid. Hij houdt zich actief en bewust en zichtbaar met de gang van zaken onder de volkeren bezig. Maar het oordeel in onze dagen is een passief oordeel Gods. Het oordeel bestaat daaruit dat hij zich niet met de gang van zaken bezighoudt en in beide gevallen is het een oordeel Gods, hoe tegengesteld het ook lijkt. Romeinen 1 zegt het heel eenvoudig. Romeinen 1 zegt, God heeft de wereld losgelaten. Nou ja, Romeinen 1 zegt, de mensheid heeft God losgelaten, heeft God verworpen en wil naar hem niet luisteren. En daarom heeft God hen losgelaten. De woordkeus, althans in het Grieks, heeft de strekking van, de mens probeerde zich aan God te ontworstelen. En God heeft dus zijn greep losgelaten. Zo van, nou ga dan maar, laat het je vallen. En dat is wat gebeurd is. Zie? En dan is het bijna komisch. Mag je zo niet zeggen natuurlijk, maar hoe zeg ik dat dan? Als je afstand neemt, dat moet je doen als je waarheid zoekt, hè? Om het overzicht te hebben, als je afstand neemt, dan is het toch een beetje komisch dat de mensheid wilde zich aan God ontworstelen. Zeg God, nou ga dan je gang maar. Ik ga zitten kijken, dat staat in Deuteronomium. Ik zal zien welk jullie er einde wezen zal. Dat betekent, ik ga zitten kijken hoe het afloopt. En dat is wat hij doet, en sindsdien neemt de mensheid God van alles kwalijk. Namelijk, dat hij niks doet. Dat hij zich niet bemoeit met de gang van zaken. Begrijp je me goed, vele christenen vinden dat niet wenselijk en verzinnen dus allerlei situaties en redeneringen waardoor ze ergens een vinger bij kunnen leggen en zeggen, kijk, daar is God aan het werk. Maar in de meeste gevallen is dat ten onrechte, omdat mijn Bijbel zegt, God is niet aan het werk, God heeft dat losgelaten en voor zover God wat doet, werkt hij in het verborgene. En dat is dus inclusief de verzameling en de roeping van de gemeente die hij immers verzamelt uit de volkeren. En buiten de legerplaats, doet hij wat. En bouwt hij zijn tabernakel, zijn tempel, op. Met dank aan enige uitspraken uit Numeri, geloof ik. Maar goed, dan laat ik daar maar niet op ingaan. Waar het om gaat is inderdaad dat wat vele atheïsten het liefst naar voren brengen, dat is inderdaad volkomen juist. Zij stellen vast dat God niks doet, alleen ze zijn Jump to conclusions, hè? Zij trekken voorbarige conclusies en zeggen, dus bestaat God niet. En zelfs christelijke theologen in Leiden en omstreken hebben toen uitgevonden dat God blijkbaar overleden is. Hè? God is dood. Hij was wel, maar hij is er niet meer. En het zit verbazend dicht bij de waarheid natuurlijk. Want als dood betekent dat er geen gemeenschap is, geen communicatie, hebben ze volkomen gelijk. Die is er ook inderdaad niet. God heeft gewoon de hoorn erop gelegd. Een betere en wat bijbelser is, denk ik, hij heeft het licht uitgedaan. Soms denk ik, als we dan toch een bijbel in de omgangstaal moeten hebben, dan, en het betaalt goed, wil ik hem ook wel maken. Hij moet wel goed betalen, want nou ja. Maar zo, werk zolang het dag is enzovoorts, hè? Want de nacht komt, zolang het licht bij u is, want ik ga heen enzovoorts. En de Heer zegt dus gewoon, ik ga weer weg en ik doe het licht uit. Als ik wegga. Is het Johannes' evangelie? Het licht was in de wereld, schrijft Johannes achteraf. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dus deed hij het licht uit. U kent die uitspraken, toch? Ze zijn hoogst elementair, hoor. Ik neem aan dat u het toch niet voor het eerst hoort, maar... Er zijn zo van die bijbelteksten waar ik als jongen al... Niet als jongen, maar als jongen al problemen mee had. Ik denk, ja, dat staat er wel en ik wil wel geloven wat ze erover zeggen, maar ik begrijp dan toch niet wat er staat. Er staat bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16, dat zijn toch de eerste versen waar je als kind opgroeiend in een evangelisch milieu mee geconfronteerd wordt, nietwaar? Daar lees je dan toch in vers 18, nee, 16 en 17 hebben we het niet over, vers 18, hè? Vers 18. Waar staat, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat was duidelijk. Want er stond in de voorgaande verse ook, als wij kinderen God zijn, tot geloof komen, komen wij niet in dat oordeel. Dat is te begrijpen, hè? En dan vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dan denk je, dat is hetzelfde, dus dat begrijpen wij. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. En dat kon ik nooit begrijpen, want stel nou dat zo iemand die niet gelooft en dus al veroordeeld is, alsnog tot geloof komt. Dan is hij dus te laat, want hij is al veroordeeld. Nou ja, dat was dus dan niet zo, werd uitgelegd. Dat is dan niet zo. Maar hoe het dan wel is en wat er wel precies, volgens mij staat dat er. Wie niet gelooft is alreeds veroordeeld. Ik denk dat die leer van uitverkiezing dankbaar gebruik maakt van dit. Dat weet ik niet zeker, maar dat lijkt mij, hè. Die zeggen, nou ja, sommigen maakt het niks uit. Ze zijn niet uitverkoren, dus ze worden nooit behouden. Wat ze ook doen, dan zijn ze op voorhand veroordeeld. Staat dat er dan? Dat geloven wij ook niet. Maar waar gaat het dan over? God heeft, vers 18, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. En de aardigheid is natuurlijk dat vers 19 antwoord geeft op de enige juiste vraag. Ik leer altijd vragen stellen aan de hand van de antwoorden die gegeven worden. Dus het wordt omgekeerd, maar zo leer je wel wat, vind ik. Wat is dat dan voor een oordeel waaronder de ongelovige kennelijk nu al leeft? Het antwoord is, vers 19, dit is het oordeel, dat, en het is natuurlijk op johannitische wijze geformuleerd, dus je moet proberen die zinsbouw te volgen, hè? Of misschien moet ik zeggen, je moet je van de zinsbouw niks aantrekken, dat is het eigenlijk, dan leest het makkelijker, maar vooruit. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dat is de manier van Johannes om te zeggen dat het oordeel daaruit bestaat, dat hoewel het licht in de wereld gekomen is, het niettemin duister geworden is in de wereld en het licht is verdwenen. En dat is het oordeel. De mens is dus in duisternis achtergebleven. Dat verkozen zij immers. En als je het uitlegt, komt het precies overeen met Romeinen 1. Namelijk, ze hebben het woord van God verworpen, het licht dus. En daarmee God verworpen, toen heeft God gezegd, oké, dan laat ik je los. Voorlopig. For the time being, heet dat. Voorlopig. Gedurende deze bedeling. Dan zien we na 2000 jaar of zo, zien we wel weer verder. Maar dat is wat hier staat. En daarna wordt het uitgelegd hoe dat zit met tot geloof komen. In vers 20 en 21 bijvoorbeeld. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, omdat zijn werken niet bestraft worden. Dat wil zeggen, die verkiest de duisternis. Dat heet dan ook werkende duisternis. Maar die de waarheid doet, vers 21, komt tot het licht. En dat is tot geloof komen, tot het licht komen. En de duisternis die hier besproken wordt, is dus het oordeel dat van Gods wegen op de mens rust. God is licht, Christus is het licht der wereld, maar het licht is uitgegaan. God heeft zijn handen van de wereld afgetrokken. De Heer Jezus is als de Messias niet verschenen, maar juist verdwenen. En dus is de wereld sindsdien in duisternis achtergebleven. En dat is de reden waarom ik met kerst altijd gemengde gevoelens heb. Het licht is weg. Hoezo feest van het licht? Nee, natuurlijk, wij kunnen dat wel uitleggen. Hij schijnt met zijn licht in onze hart en wij komen tot dat licht. Prima. Maar als je het in verband brengt met de wereld. Ja, er kwam inderdaad licht in de wereld bij die gelegenheid, althans tot op zekere hoogte, meer licht dan het tot dan toe ooit geweest was, maar het is wel weer uitgegaan, voor wat de wereld betreft. En dus wie niet gelooft bevindt zich op voorhand op grond van geboorte, omdat het de situatie is in deze duisternis die ontstaan is doordat God het licht uit de wereld heeft teruggetrokken. En er staat er ook, want daarna staat er aan het eind van het hoofdstuk, vers 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods, als synoniem voor oordelen uit vers 19, de toorn Gods blijft op hem. Rust op hem, woont op hem eigenlijk. En dat is de situatie van de wereld. En dus toch oordeel van Gods wegen. En ik zeg er altijd mee bij, maar en aangezien die situatie al pak een beetje 2000 jaar bestaat, afgerond op 1000 jaar nauwkeurig natuurlijk, aangezien die situatie al zo lang, dat is niet nauwkeurig, aangezien die situatie al zo lang bestaat, weten wij niet beter en denken dat dat een normale situatie van de wereld is. En dat is niet zo, blijkbaar. Sterker nog, men moet eruit concluderen dat in oud-testamentische tijd de Heer wel degelijk van zich liet horen en zich met de gang van zaken bemoeide. En ik denk niet alleen in Israël, maar ook onder de volkeren. Al hebben we daar nauwelijks enig verslag van natuurlijk. Nou ja, soms een beetje. Hè? Maar ik bedoel zo, hoe wist Abraham van het een en ander? Hoe wist Abraham van de stad die fundamenten had enzovoort? Abraham uit Ur der Chaldeeën, een verdorven Syriër. En van hem staat hij geloven God. Wat had God dan tot hem gezegd? Dat weten we niet. Maar waar staat het dan in de Bijbel dat God wat tot hem gezegd had? Nou, er staat Abraham geloofde God, dus God had tot hem gesproken. En dat was niet in Israël. Enzovoort. Hè? En dan hebben we nog het verhaal van Naaman, de Syriër. Nee, precies. Prediking van het evangelie aan Nineveh. Dan gaat er even een sluier omhoog, afgezien van de profetische betekenis dan, maar dat zit aan alle verhalen vast, alle geschiedenissen. Maar dan gaat er even een tipje van de sluier omhoog en het blijkt dat God wel degelijk onder de volkeren van zich laat horen, enzovoort. Op wat voor wijze dan ook. En wat verwijzen, dat weten we niet, het is ons niet verteld en het maakt feitelijk ook niet uit. Voor ons, achteraf. Maar de normale situatie zou zijn dat God maakt een schepping, dit is filosofie dus je mag hem vergeten, maar God maakt een schepping en u denkt toch niet dat hij dan achter het gordijn door een keertje blijft voor zitten toekijken hoe het gaat zonder zich ermee te bemoeien? Hij maakt zich toch bekend? Logischerwijze, Sir Robert Anderson zei, het is niet een uitzondering dat God spreekt, het is niet een wonder als God spreekt, het is een wonder als hij niet spreekt. Want er mag verwacht worden dat hij spreekt. En dat hij het niet doet, dat het dus niet gebeurt, zoals elke ongelovige heel zeker weet, hè? En terecht, is aan de andere kant de bevestiging van de Bijbel, maar het is niet de normale situatie, het is niet de norm, het is de uitzondering, God heeft het licht uitgedaan. God heeft de wijsheid der wijzen tot dwaasheid gemaakt. En in de wijsheidsliteratuur staat dat als je je tong beheerst, dan ben je sterker dan enzovoort. Maar goed, dus spreek ik me dan altijd. Maar leg er 1 Korinthe 1 maar eens naast. Een groot gedeelte van het hoofdstuk gaat daarover. Dat de wijsheid uit de wereld is verdwenen. Niet, de mens heeft geen wijsheid, maar de mens had het en is het kwijtgeraakt. God heeft het licht uitgedaan. En alle wijsheid die er was, is zoekgeraakt, is vergeten, is verbrand, zeg ik ook wel eens, om het concreet te maken, en dat is ook zo. Maar in het algemeen, het licht is uitgegaan. En wat daarna kwam, waren de duistere middeleeuwen en dat soort dingen weer. Weet je toch? Eeuwenlang van absolute onnozelheid, onwetendheid, onkunde enzovoort. En dus van demonie, want de duivel heeft daar gebruik van gemaakt om zich voor te doen als engel des lichts. En dat doet hij nog, maar God zwijgt, is het idee. Waar het maar om gaat is dat God wel degelijk een oordeel gebracht heeft in zijn eerste komst. Ik noem dat een passief oordeel. Het hield in, hij doet niks. En in de toekomst komt een actief oordeel. God, dan zal hij wat doen, maar dan zal hij inderdaad als de rechtvaardige God alsnog verschijnen om oordeel te brengen. Romeinen 1 heeft daar ook wat over te zeggen. Dat is Romeinen 2 trouwens inmiddels. Romeinen 1 zegt dat God de wereld heeft losgelaten en dat de toorn Gods, vers 18, de toorn Gods blijft op hen, zei Johannes 3, laatste vers. Maar de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Omdat ze God niet willen kennen, daarom heeft God hen overgegeven, vers 24. Losgelaten betekent dat idee is van zij rukken zich los. En hij liet hen toen los, dat is overgeven. Zij wilden dat. God heeft er niet van zich afgeschopt of gegooid. Ze wilden zelf bij hem vandaan en God heeft het niet tegengehouden, heeft het losgelaten. En wij maar zingen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Het is maar wat je eronder verstaat hoor. Met zoveel dingen zo. Daarom heeft God hen overgegeven. En daarna in vers 26, daarom heeft God hen overgegeven. En daarna in vers 28, zo heeft God hen overgegeven. Losgelaten, tot 3 keer toe. En in het eerdere deel staat waarom. En dus in dit gedeelte staat wat er het resultaat van is. En wij herkennen daarin inderdaad de situatie van de mensheid in onze tegenwoordige tijd. Dus in beide gevallen een oordeel, maar het ergere oordeel komt nog in de toekomst. Sommige mensen vinden dat God dringend iets moet doen aan de situatie van de wereld, aan het onrecht en de ellende in de wereld. Dan moet ik u zeggen, dat zal hij ook doen, maar of het daardoor beter gaat met u, ik bedoel u niet, maar die ongelovigen, nee, dat denk ik niet. Want dan komt er zelfs een oordeel Gods over al die nette mensen, die ieder het zijne geven en al dat soort dingen meer, u weet wel. Maar die God niet in erkentenis houden, en hij zal over hen een oordeel brengen. In de praktijk betekent dat zij zullen sterven, want ze zullen niet zijn de 1000 jaren binnengaan, laten we het maar zo zeggen. Hebben die nog? En dan zeg je dus tegen de mensheid in het algemeen, hetzelfde als wat de Heer hier tot de Joden feitelijk zegt, je verwacht de Messias, nou je zal nog schrikken als hij komt. Je wil dat God orde op zaken stelt in de wereld, gezegd tot de heidenen, hij zal het doen, maar je zal schrikken. Want het is maar de vraag wie dan zal bestaan als hij verschijnt, want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als de zeep des volks. Met andere woorden, er wordt een heleboel onreinigheid eerst weggebrand en weggewassen. En dat gebeurt met name in zijn wederkomst, maar in onze dagen ook. Want wat daaruit tevoorschijn komt, dat is in onze dagen de gemeente. Gewassen in het bloed van het lam zingen we dan. En zo is het ook inderdaad. Gereinigd van onze zonden en zelfs gereinigd van de wereld enzovoort. Maar het is nu nog maar een kwestie van eerstelingen. In de toekomst zal dat betreffen het hele menselijk geslacht en dus alle volken. Hij zal zitten, louterende, want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des vollers. In beide gevallen gaat het om reiniging. De ene is door vuur En de andere is door zeep, die door vuur wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3, daar komen we nogal eens terecht. 1 Korinthe 1 zegt, de wijsheid der wijzen is vergaan, enzovoort. Licht is uitgegaan. 1 Korinthe 3 zegt, de gemeente is die tempel. Maar 1 Korinthe 3 zegt ook dat er sprake is van reiniging. Daar in verband met de werken van de gelovigen. Maar het is de algemene waarheid dat vuur een oordelende werking heeft. Dat wil zeggen, alles wat niet deugt en van tijdelijke aard is en uit het vlees voortkomt en dat soort dingen meer, zou door vuur verbranden. In de hoop dat er toch nog iets waardevollers aanwezig is en dat blijft dan over te midden van de as. Dat zeg ik er met nadruk bij, omdat een leerling van de alverzoening, van het universalisme, zegt, nou ja, straks komt er een oordeel door vuur, de poel des vuurs worden mensen ingeworpen, maar ja, vuur heeft een reinigende werking, dus daarna komen ze er alsnog weer uit, dan komt allemaal weer goed. En dat is nogal een kromme redenering, vuur verbrandt, neemt de dingen weg. En als er niks goeds in is, en in de mens woont geen goed, zegt mijn Bijbel, betekent het dat er dus niks meer uitkomt. Ja, hout, hooi en stro, wat wou je daarvan overhouden? Als het een beetje heet vuur is, niks. En het idee is dat goud, zilver en kostelijke stenen, voor zover die ertussen zaten, die blijven daaruit over. Hoe vind je een speld in een hooiberg? Men steken de hooiberg in de hens, in de brand. Niet aan te bevelen, maar als het echt een waardevolle speld was, dat zou kunnen misschien, met een paar diamanten erop, is het misschien toch verstandig. Waar het om gaat is om oordelen, en de vraag was, wie zal dat verdragen, wie zal blijven staan? Het idee is dat men in dat vuur, namelijk in dat oordeelgat, zou omkomen. Die dag des oordeels heet bij gelegenheid ook trouwens een dag des hittigen toorns. En hittig verwijst natuurlijk naar dat vuur van het oordeel. Maar goed, wij waren er straks voor de pauze onderweg naar Romeinen 2 en ik kwam maar in Romeinen 1. Maar via Romeinen 1 wilde ik naar Romeinen 2. Romeinen 1 zegt, God heeft de wereld losgelaten. En dat dat zo is, dat dat er de strekking van is, blijkt in hoofdstuk 2 nog een keer. Als daar staat in vers 4, en dan vallen we midden in een uiteenzetting, einde van vers 3 begin ik. Wie zijt gij, o mens, die zulke dingen doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? En dat is ongeveer dezelfde vraag als aan het eind van Malachi 2, namelijk waar is de God des oordeels? En dan gaat het hier in Romeinen 2 verder in vers 4 met, of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid? Want, zegt 2 Petrus 3, God is langmoedig over ons. En daarom is de gelegenheid dat er spotters komen en zeggen, waar blijft die belofte eigenlijk dan van zijn toekomst en van dat oordeel? En dan zegt Petrus, ja, die komt, alleen nu niet, God is langmoedig over ons. En er staat hier, of verwacht gij de rijkdom zijner langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. En precies dat staat ook in 2 Petrus 3. Dat God namelijk wil dat allen tot bekering komen, staat daar. En dan vers 5 hier, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, en dat is op zijn minst van toepassing op het jodendom als zodanig, maar daarna over heel de wereld natuurlijk. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn, alsof het een schat is. In de dag des toorns en de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. En wat er dus staat is dat het oordeel, die toorn Gods, alsnog zal komen in de toekomst. Het is dan wel uitgesteld, maar het is er niet minder hevig om, is de gedachte. Men vergadert zichzelf een toorn alsof het een schat is. En daarom staat het ook in vers 8. Degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, enzovoort. In deze vers wordt natuurlijk ook gesproken over beloning van Gods wegen voor degenen die hem gezocht hebben en de waarheid betracht hebben. Dat is in een iets ander verband. Maar het gaat maar om het beginsel dat die toorn van God, het oordeel Gods, wel degelijk zal komen alsnog in de toekomst. En als je het in 2 Petrus naleest, dan staat er zelfs bij dat het betrekking heeft niet alleen op de hele mensheid, maar zelfs op heel de schepping, die dan ook door vuur zal vergaan. En dat betreft dus hemel en aarde, staat daar. Dus de uitwerking van het algemene principe. Vuur als uitbeelding van oordeling, van oordelen. En daarmee eventueel van reiniging. Maar men zou zich niks verbeelden. Niet iedereen wordt gereinigd. Velen verdwijnen als onrein geheel en al. Dat is het idee trouwens van heel de poel des vuurs eigenlijk. Want wat in de poel des vuurs geworpen zal worden in Openbaring 20... daar is niks reins aan en er valt niks aan te reinigen. Dat is allemaal afval en verdwijnt dus compleet in de vuilverbranding. Gehenna. De dal van Hinnom. De vuilverbranding van Jeruzalem heet zoiets. Maar goed, men zou ze niet verbeelden dat daar wat uitkomt eventueel. Maar waar het gaat in Malachi 3 over het oordeel over een levende mensheid bij de wederkomst van Christus, betekent het gewoon dat het Nieuwe Testament zegt, er zullen bewijzen van spreken, 2 op een akker zijn, de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Die scheiding wordt daar gemaakt. Of wat dacht u van Matthäus 25, is het inmiddels, geloof ik, ja. Waar staat het, de zoon des mensen de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en hen van elkander scheiden, gelijk men de schapen van de bokken scheidt, een aan de rechterhand en de andere aan de linkerhand, en van die aan de linkerhand staat dat ze geworpen worden in het vuur, als oordeel. En wat er overblijft, gaat het koninkrijk binnen, daar. En daar heeft het in de eerste plaats betrekking op natuurlijk. Petrus rekt het iets verder op. In 2 Petrus 3, die zegt, de wederkomst van Christus heeft tot gevolg dat heel de schepping, hemel en aarde, geoordeeld wordt. En het is ook zo, alleen ben je daar dan toch een jaartje of 1000 verder. Om zo te zeggen. Maar het oordeel begint, is al begonnen bij de opstanding van Christus. Het is alleen nu nog een passief oordeel. In de wederkomst komt er eerst een actief oordeel over de levende mensheid. En 1000 jaar later, en dat is nog steeds in de toekomst van de Zoon des Mens, of in de wederkomst van Christus, komt het oordeel over heel de oude schepping, wat er van over is. Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des vollers. Er wordt gereinigd. En dan vers 3, en hij zal zitten, dat is ook een aardige uitdrukking die overeenkomt met zit aan mijn rechterhand uit Psalm 110, opdat, er staat totdat, maar ik vertaal hem liever met opdat, dan is hij duidelijker. Psalm 110 vers 1, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Dat totdat, dat wekt de verkeerde indruk. Dat blijkt ook uit de leringen die eraan zijn opgehangen. Zo van, hij zit nu aan Gods rechterhand. En het is het wachten totdat alle dingen aan zijn voeten zullen onderworpen worden. Want dat staat er. Zit aan mijn rechterhand totdat. En waar het vers in het Nieuwe Testament vele malen geciteerd wordt in verband met de tegenwoordige positie van Christus, zegt men, het is totdat, en dat is pas in zijn wederkomst. En dat is een mooie redenering, maar hij klopt niet, omdat veel van die schriftplaatsen die zeggen dat Christus inderdaad zit aan de rechterhand Gods, onder aanhaling van datzelfde vers, Psalm 110 vers 1, die zeggen ook dat hem alle dingen onderworpen zijn, reeds nu. En dus het is niet totdat, het is opdat. En ik moet u erbij zeggen dat in het Hebreeuws dat onderscheid niet bestaat, totdat of opdat. Beide drukt richting uit naar een doel, namelijk. Niet naar een tijdstip, maar naar een doel. Totdat, denken wij, het gaat naar een tijdstip toe, maar het is een misverstand. De uitdrukking wijst op een doel, en dat staat er ook bij. Namelijk, dat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten, en dat is al gebeurd. Want, ik wil er wel even één lezen. We hebben dan in de eerste plaats in dat verband wellicht Hebreeën hoofdstuk 2. Die is niet ontleend aan Psalm 10, maar aan Psalm 8. Niet Psalm 110, maar Psalm 8. Vers 6 van Hebreeën 2. Iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Waarom ze dat ineens met mensenzoon vertaald hebben, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat men vindt dat Psalm 8, waaruit het geciteerd is, niet spreekt over Christus, maar over de mens in het algemeen. Maar hier blijkt dat het een misverstand is. Dus nog een keer, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig tijd minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En bij die punt die dan volgt, is het einde citaat uit Psalm 8. Want het staat daar letterlijk allemaal zo. En dan later in ditzelfde vers 8. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar daarom is het wel zo, daar staat het trouwens ook, hè, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Dat is dus nu zo. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het punt is dat wij het niet zien. Maar dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Het is namelijk wel zo. En dus moet je Psalm 110 lezen als op dat. Een andere schriftplaats in dit verband zou zijn Efeze hoofdstuk 1. De laatste versen. Want daar staat dat God Christus uit de doden heeft opgewekt, vers 20. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat is letterlijk Psalm 110, vers 1. En dan met een toelichting ver boven alle overheid en macht, de kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze aion, eeuw, maar ook in de toekomende eeuw. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En die is weer uit Psalm 8 dan. Met andere woorden, dat is al gebeurd. En daarna vervolgt het met dat Christus in die situatie gegeven is tot hoofd boven de gemeente in de praktijk. Maar waar het maar om gaat, is dat die uitspraak uit Psalm 110, vers 1, zegt, zit aan mijn rechterhand, niet totdat, en dan gebeurt er weer eens wat, maar gewoon opdat ik uw vijanden zal stellen, of zal gesteld hebben, tot voetbank uw voeten. Dat is Psalm 110, vers 1, en dan vers 2. De Heer zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de Heers in het midden uw vijanden. En dat is precies de situatie wat de Heer doet. Hij heerst in het midden van zijn vijanden. Nog niet in de praktijk over zijn vijanden, maar dus, dat wil zeggen niet de facto heet dat. En je weet wat daar het tegenovergestelde van is, van de facto. Dat is de jure, dat wil zeggen rechtens en juridisch. Maar rechtens en juridisch heeft hij een positie boven zijn vijanden, want hij is uitermate verhoogd. Namelijk, dat is gebeurd toen hij ging zitten aan de rechterhand Gods, om zo te zeggen. Of anders toen tot hem gezegd werd, zit aan mijn rechterhand. En als hij gevraagd zou hebben hoezo en waarom, is het antwoord op dat, of met als doel, en dan wordt het eventueel tot dat, maar dat is niet op een later tijdstip, dat is op hetzelfde tijdstip. Vandaar dat Psalm 1, die daar ook over spreekt, daar heel laconiek over doet. En zegt, de volken woelden, de natie bedenken ijdelheid. Maar dan staat er, wie in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten en zal zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Zo van, ze maken zich wel druk, maar ze zijn te laat. Hè? Zeg ik 1? Sorry, Psalm 2 uiteraard, hè? Ja. De eerste versen. De volkeren gaan wel tekeer, maar er is een machtsstrijd gaande. Maar die in de hemel ons zal lachen, de Heer zal hem bespotten, omdat het al te laat is. Hij zit al aan de rechterhand Gods. Alleen dat weet men niet en dat erkent men niet en dat wil men niet weten. Men ziet het ook niet en daarom denkt men dat er een positie vakant is. Maar dat is een misverstand. Dus het is te laat. En zo net zo laconiek kijk ik ook bij voorkeur, als het me lukt, tegen die dingen aan. Ze gaan maar een keer, zo wat. Het is niet twijfelachtig of ooit nog een keer de dingen aan de voeten van Christus worden onderworpen. Ook niet, het gebeurt zeker, want het is beloofd. Nee, het is al gebeurd. En in die zin kun je dus weer zingen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Het is maar wat je eronder verstaat. Alleen, het verhaal is, en dat blijkt ook duidelijk uit die inleidende woorden eigenlijk aan het eind van Efeze 1, want zijn inleidende woorden tot die brief. God heeft Christus uitermate verhoogd en aan hem alle dingen onderworpen en in die positie gegeven tot hoofd van de gemeente. Want van zijn macht, juridisch en feitelijk, maakt hij alleen gebruik door de gemeente te verzamelen uit die wereld die nu eenmaal van hem is en die aan hem onderworpen is officieel. Dus hij heeft alle macht om dat te doen. Hebben jullie nog? En die gedachtegang is ook niet nieuw, want die staat al in Exodus 20, denk ik. Ik wil hem ook wel opzoeken. Dat is bij de verkiezing van Israël. 19, en ik heb hem in één keer. Soms zit er mee. Exodus 19, waar staat in vers 5, nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Dat is nog een oud-testamentische situatie. Maar het idee is dat waar de ganse aarde het eigendom is van de Heer, kan hij dus uit die aarde en uit al die volkeren één volk voor zijn naam verzamelen of uitleiden of verkiezen of wat je maar wil. En het leuke van zo'n vers is dat je op grond van dit vers je kunt zeggen, Israël is Gods volk, maar hetzelfde vers zegt dat alle volkeren van God zijn. En zo moeilijk is dat niet. De hele idee is dat Israël wordt aangesteld uit de hele menigte van volkeren. Israël wordt daaruit gekozen en aangesteld als eerstgeborene. En that's it. Maar je kan dat doen, omdat al die volkeren van hem zijn. En zo is het in onze dagen nog veel sterker, omdat inmiddels de God deze eeuw, de overste deze wereld, overwonnen is, weet u wel. En Christus hen in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. En omdat dus heel de aarde en alle volkeren ook in tweede instantie van hem zijn, kan hij dus daaruit één volk voor zijn naam verzamelen. En dat is wat hij doet. Je kunt hooguit zeggen, dan doet hij wat weinig, verhoudingsgewijs. En dat, maar mijn Bijbel zegt ook inderdaad dat dat zo is, want er staat dat hij zich voor dat doel heeft overgegeven. En overgegeven wordt elders betaald met gevangen zetten enzovoorts. Dat betekent dus inderdaad, hij heeft zich beperkt tot en gewijd aan de gemeente, de opbouw van de gemeente in het algemeen, en dus de roeping van de gemeente net zo goed uit alle volkeren. Dat is wat Jacobus dan zegt in Handelingen 15. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar die heidenen zijn ook van hem. Alleen hij haalt er eerst een volk uit en daarna brengt hij een oordeel over die heidenen. En zo was het met Israël in de praktijk ook. In Exodus, God verzamelde Israël. Nou, wie er maar bij wilde horen trouwens, hoor. Men kon ervoor kiezen. Of je nou Egyptenaar was of Israëliet of weet je veel, wat je was. Je ging gewoon achter Mozes aan en ging het land uit, enzovoort. God verzamelde zich een volk dat op die grond Israël heet, en daarna bracht God een oordeel over Egypte. En het gehele oude rijk ging ten onder. Want dat is de oorzaak van de ondergang van het zogeheten oude rijk. U weet, Egyptische geschiedenis stelt oude rijk, middenrijk en nieuwe rijk. En de geschiedenis van de uitocht uit Egypte had tot gevolg de ondergang van het oude rijk. En zo wordt het ook beschreven. Het is niet alleen maar de verlossing van Israël uit Egypte. Het is tegelijkertijd een oordeel over Egypte met zeer grote nadruk. En de dood van de farao en zijn legers enzovoort. Het is een gevoelige klap geweest. En lees het anders nog maar na. Alles in Exodus en later in de psalmen zelfs nog. Nou goed. We gaan terug maar even naar Malachi 3 vers 3. Hij zal zitten. Louterende en het zilver reinigende, en hij zal de kinderen van Levi reinigen. En ik kom maar weer met mijn stereotype vraag, was dat in zijn eerste of in zijn wederkomst? Het antwoord is allebei. Want wij worden gelouterd, in elk geval. Het is de apostel Petrus trouwens, die bijna letterlijk dit aanhaalt, nou dat doet hij niet denk ik, maar hij gebruikt wel dezelfde woorden en hij past ook dezelfde gedachten toe. In 1 Petrus is dat, 1 Petrus 1, vers 7, opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het wat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En daar vind je dus ook een reinigende, dat heet een louterende, een zuiverende werking. Niet één in verband met de wederkomst van Christus, maar één in verband met ons tegenwoordige leven. In verband dus met het met gemeentelijk werk. Dat is de Heer wat aan de, dat wat de Heer nu aan de gemeente en dus aan u en mij doet. Omdat we inderdaad zouden verlost worden van het oude, laten we zeggen van het vlees en al wat daarbij hoort. En opdat dat nieuwe leven dat in ons is, dat heeft goud, zilver en kostelijke stenen in 1 Korinthe 3, tot ontwikkeling zou komen. Daarbij gaat het dus om de bouw van die tempel uit 1 Korinthe 3. Alleen in 1 Korinthe 3 wordt definitief het einde van onze bedeling beschreven. Als er staat dat iemands werken door het vuur beproefd zullen worden enzovoorts. Maar dat is een voltooiing daarvan. Want straks na de opname van de gemeente dus, en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, is al wat aan ons oud was definitief verdwenen. Dus bij de verlossing van ons lichaam heet dat. Is weg. En dat wordt ook door vuur voorgesteld, want in het vuur verbrandt dat. Oordeel. Zie maar, het is wat de Heer nu al doet. En waar hij mee begonnen is. Bovendien, het verzamelen van de gemeente als zodanig kan dus ook als louterend beschreven worden. Want uit die wereld die voor het vuur bestemd is en die onder het oordeel, het begin daarvan, onder het passieve oordeel Gods bestaat, daaruit verzamelt zich God wat waardevol is, namelijk elke geloof. En dat is ook een reinigende werking. En als u moeite hebt met het vuur, dan noemen we toch gewoon dat zeep uit die tweede zin. Potash. Goede Joodse term, denk ik altijd, maar laat perlemoer weg, hè. Maar vooruit. Zeep heet het hier. Loog voor mijn part. Als zeep des vollers. Waarbij de wol gewassen wordt, was het idee of het kleed als zodanig. Maar in ieder geval, hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende. Zilver is altijd een verwijzing naar verlossing, of dat wat verlost is. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. Is dat in de wederkomst of in de eerste komst? En het leuke is allebei, want van de wederkomst weten wij uit Ezechiël, wat is het, vanaf hoofdstuk 40 is dat geloof ik, kan ik nooit goed onthouden. Ik zeg altijd in de laatste hoofdstukken van Ezechiël, dat weet u het wel, die bouw van die nieuwe tempel en de instelling van de een of andere eredienst daarin. Daar lees je inderdaad over de Levieten, die daar dienst in vervullen. En ook inderdaad priesters uit Levi, Levitische priesters dus, die daar dienst in zullen doen. En u moet begrijpen natuurlijk dat onder het oude verbond, onder de wet en zelfs onder de Joden, de Levieten verantwoordelijk zijn voor de religie, voor het judaïsme ook. En eventueel priesters, die kent men officieel dan niet meer. Maar degene die geacht worden Levieten te zijn, om een of andere reden, hebben wel speciale verantwoordelijkheden. Maar onder de wet, in de dagen van de Heer Jezus, waren ze er nog wel. De priesters, Levitische priesters namelijk, wordt in Hebreeën nog met nadruk gezegd, dat ze er toen waren nog, enzovoort. Zij waren verantwoordelijk voor de dienst onder het oude verbond. Een dienst die hier door de Heer Jezus wordt afgewezen in dit Bijbelboek. Maar in een vers als dit wordt gezegd dat de Levieten alsnog een specifieke functie zullen hebben. Dat is inderdaad volgens Ezechiël van toepassing op letterlijk de Levieten, de stam van Levi uit Israël. En nog op een andere schriftplaats trouwens ook, maar daar is het heel letterlijk te vinden. Maar ook in de eerste komst van Christus moet deze profetie dus een vervulling gehad hebben. En dat is ook inderdaad zo, want wij vinden bij meerdere gelegenheden mensen genoemd uit Levi die tot geloof kwamen in de Heer Jezus. En je vraagt je altijd of waarom staat erbij dat ze uit Levi waren, dat ze Levieten waren. Twee uit het hoofd van mij. De een is Matthäus, die heette Levi namelijk, die tollenaar. Hij kwam tot geloof en we danken aan hem, bij wijze van spreken, het Matthäus-evangelie. Er hoeft verder geen twijfel over te bestaan. En andere minder bekende zoeken voor de zekerheid op, zodat, want dat ik me niet vergis, want het wil me nog wel eens overkomen. Dus in Handelingen 4, het laatste gedeelte, daar vinden we zelfs iemand die wij kennen onder de naam Jozef. Als ik me niet vergis. Ja. In Handelingen 4, vers 36. En Jozef, nou ja, hij woont in een Griekse cultuur en staat in het Grieks, dus zijn naam krijgt ineens een Griekse uitgang en dus heet hij Jozef. Maar ik heb bijbelvertalingen gezien waar keurig staat Jozef, met een F aan het eind, want het is hetzelfde. En Jozef, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welke is overgezet zijn de zoon der vertroosting, een leviet, iemand uit Levi, van geboorte uit Cyprus, alzo in Akkerat verkocht, die hem bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Die deed het wat netter dan Judas, dat was ook iets met een akker en geld en aan de voeten van de apostelen in een iets andere volgorde, maar het komt bij elkaar op hetzelfde neer. En u begrijpt de tegenstelling, we zijn een beetje aan het eind van de avond, dus begin ik ineens heel snel te praten. Kent de tegenstelling tussen Judas en ene Jozef? Judas staat voor 2 stammen van Israël, Jozef staat voor 10 stammen van Israël, beide genoemd naar de belangrijkste stam binnen het huis Israëls, hè? Judas, Juda, als hoofd van de 2 stammen, Jozef als hoofd van de 10 stammen. Bij Juda is er sprake, Judas namelijk, is er sprake van een akker en van geld. En hij gooide het aan de voeten van de Farizeeën, weet u nog? En daarna verhing hij zich, op slimmelige wijze, laten we het maar jiddisch houden. Het touw brak, denk ik altijd. Ik heb er nooit wat anders van kunnen maken, maar vooruit. En van Jozef, een Jozef, lezen wij, hij had een akker verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Als dat niet het tegenovergestelde is, weet ik het niet meer. En dit is een van de verwijzingen, als u het mij vraagt, naar de eigenaardige verwisseling van de 2 en de 10 stammen in onze tegenwoordige tijd. En daarna vergeten we zo snel mogelijk dat deze man Jozef was, want Jozef wordt per definitie, dat hoort zo, vergeten, en voortaan wordt hij uitsluitend genoemd Barnabas. En onder die naam kennen we hem, want onder die naam is hij de mentor, notabene, is hij de mentor van Saulus, die Paulus wordt, onder zijn leiding. Hebben die nog? En hij wordt dus Saulus dus als zijn meerdere erkend. Hebben jullie dat ook nog? Een gemeentelijke waarheid staat onder de naam Jozef, en daarna streep ik gauw door, want het moet verborgen blijven, weet je nog? Maar hier, mooie vergelijking. Maar let op, Jozef, niettemin een leviet, de stam van Levi. Het was een leviet die leiding gaf aan Paulus enzovoorts. En dus aan bediening van gemeentelijke waarheid enzovoorts. Toch Levi. Er waren er, dacht ik, nog meer. Maar goed, ik hoef het niet allemaal op te noemen. Maar het gaat er wel om dat het Nieuwe Testament wel degelijk bij gelegenheid een paar keer uitdrukkelijk noemt. Terwijl het voor het verhaal verder absoluut niet van belang is. Maar het is toch vervulling van deze oud-testamentische profetie en dan wel belofte, ook hier in Malachi. Hij zal de kinderen van Levi reinigen, zodat ze dienst zullen doen. Het waren er in het verleden natuurlijk maar enkelen, maar in de toekomst, in de 1000 jaren zal ik maar zeggen, heb je alleen maar gelovige levieten over uiteraard, en die vervullen dan ook een functie. Daar moet ik nog wat van zeggen, want daar krijg ik regelmatig vragen over. Men zegt dan, ja, maar als volgens Ezechiël de laatste hoofdstukken de levieten dienst doen in een tempel en daar zelfs offers brengen onder leiding van levitische priesters, dan is daar toch sprake van de wet die daar toegepast wordt, namelijk het oude verbond. En mijn antwoord is, dat is uw conclusie, maar dat staat er niet. Waarom zouden levieten niet een functie kunnen hebben onder het nieuwe verbond? Iedereen kan een functie hebben onder het nieuwe verbond. U en ik, wij zijn priesters geworden onder het nieuwe verbond. Waarom zou een leviet dat niet kunnen? En als u dus wordt, is het niet op grond van het oude verbond, maar op grond van bepaalde beloften die God gedaan heeft, namelijk dat ze ook onder het nieuwe verbond een functie zouden vervullen. Dus één. Een ander ding is dat offeranden niet noodzakelijk onderdeel uitmaken van het oude verbond. Het is andersom. Het oude verbond kent offers en schrijft ze ook voor. Maar al ver voordat dat oude verbond in werking trad, dat was pas bij Mozes immers, al ver daarvoor bracht men offers. En werden een altaren opgericht. Al in Genesis 3, als je mij vraagt, was het 4, Genesis 4, Kaïn en Abel. Abel, zullen we zeggen, laten we Kaïn maar gauw vergeten, maar vooruit. En later bij Abraham vind je het, overal waar hij kwam. Hij kwam daar en hij richtte een altaar op enzovoort. Dus is niks bijzonders aan. Jacob deed het ook, waar hij ook maar kwam enzovoort. Dat is niet specifiek onderdeel van het oude verbond. Het is alleen zo dat onder het oude verbond bepaalde offers werden voorgeschreven. Dat er voorschriften gegeven werden over hoe die offers dan moesten gebracht worden. Het zij verplicht, het zij vrijwillig, maar onder alle omstandigheden in overeenstemming met de voorschriften. Hebben die? Maar zoals offers gebracht konden worden voordat het oude verbond aanbrak, zo kunnen ook offers gebracht worden nadat het nieuwe verbond is aangebroken. Toen zei iemand, ja, maar de offers verwijzen toch vooruit naar Christus, dan zeg ik, dat is ook een misverstand. Want het is niet noodzakelijk zo, ze wijzen op Christus, maar dat vooruit hebben wij er zelf bij bedacht. Het is gewoon zoals ze onder het oude verbond gebracht werden, of daarvoor, wezen ze op een of andere wijze symbolisch vooruit naar de Heer Jezus. En voor zover ze in Nieuw Testamentische tijd gebracht worden, wijzen ze terug op een of andere wijze naar de Heer Jezus. Want het idee dat symboliek noodzakelijk vooruit moet wijzen, door de tijd heen, hebben wij bedacht. Dat staat namelijk nergens. Sterker nog, ik geef altijd het voorbeeld van de paasviering, Pesach, weet het, het paascha, het paaslam. Wij zeggen, het paaslam is een type van Christus. En dat is ook zo, want het staat in 1 Korinther 5. Ook ons paaslam is geslacht, namelijk Christus, zo laat ons dan feest vieren, dat is ook zo. Maar in het Oude Testament lees je simpelweg dat de Israëlieten elk jaar paascha zouden vieren, een paaslam zouden slachten en eten, ter herinnering aan de verlossing uit Egypte. Met andere woorden, daar staat gewoon dat het een herinnering was aan. En een terugwijzen, dus. Hetzelfde geldt voor het loofhuttenfeest. Wij leren uit de Bijbel, nou het is wat moeilijk misschien, maar wij leren toch uit, ik tenminste, leren uit de Bijbel, dat het loofhuttenfeest een beeld is van het duizendjarig rijk, als ik die term even mag gebruiken. Dat daarin vooruit wijst. Vandaar dat men in de duizend jaren loofhuttenfeest zal vieren, want dat staat ergens. Neemt niet weg dat in het Oude Testament staat dat het loofhuttenfeest een herinnering is aan dat de kinderen Israëls in tenten gewoond hebben in de woestijn, 40 jaar lang. Kortom, het wijst niet noodzakelijk naar de toekomst, het wijst gewoon naar een andere omstandigheid. En die andere omstandigheid is noodzakelijk, of in het verleden of in de toekomst, en waar symboliek niet zo erg beperkt is en eenkennig, geldt dus in vele gevallen allebei. Het wijst terug naar het verleden, het wijst ook naar de toekomst, want het idee is dat bepaalde beginselen zich nou eenmaal in de loop der heilsgeschiedenis herhalen, en dat is het dan. Terug naar Malachi 3. Hij zal zitten op zijn troon, heet dat, louterende en het zilver reinigende, en hij zal de kinderen van Levi reinigen, met als trekking uiteraard dat wat de kinderen, wat de zonen van Levi, de Levieten, in het verleden verkeerd deden, officieel, wat hier dus ook veroordeeld wordt onder het judaïsme, dat zullen die kinderen van Levi, die zonen van Levi, later in de toekomst ooit een keer compenseren. Ze zullen namelijk alsnog de Heer dienen. In overeenstemming met Gods wil, echter niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En dus alsnog. Hetzelfde geldt niet alleen voor Levi natuurlijk, en de Levieten, maar hetzelfde geldt feitelijk voor heel Israël, dat onder oud-testamentische tijd niet wilde horen en dus de Heer niet diende, maar dat in nieuw-testamentische tijd, namelijk in de openbaring van zijn koninkrijk in elk geval, alsnog naar hem zal horen en hem zal dienen. En de gemeente, sinds zijn eerste komst, is daar de eersteling van. En daar moeten we het bij laten, alweer, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij vanavond bij elkaar mochten zijn om uw woord te openen. ook mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Wij danken u dat we schrift met schrift mogen vergelijken en daarom mogen vaststellen hoe betrouwbaar uw woord is en dus hoe betrouwbaar u zelf bent. Daarom zeggen we u dank, Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen en een beroep mogen doen op al wat u gesproken hebt en op al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Opdat we daaruit zouden leven, ook vandaag. Opdat we ons bewust zouden zijn dat wij niet behoren bij die wereld die u losliet en die door u is losgelaten, maar dat u ons daaruit verzamelt en bijeenzet buiten de legerplaats, opdat we daar als uw volk gebouwd zouden gebouwd worden als lichaam van Christus, collectief, maar ook individueel. Wij zeggen u dank dat we mogen leven in afhankelijkheid van u, en dat waar wij naar u horen en u dienen, dat u daar ook de vensters des hemels opent en ons geeft wat we nodig hebben. Opdat uw genade aan ons volbracht zou worden in onze zwakheid. En opdat we zouden delen in die heerlijkheid van Christus die u ook ons beloofd hebt. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Met uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Met uw kracht die in onze zwakheid volbracht zou worden. En met uw genade waardoor wij geholpen zouden worden te bekwamer tijd. Amen.